ja, 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 geef maar toe. Wat is het lekker om die tune weer te horen. Om deze aflevering in je podcast-app te zien verschijnen. En je, toen dacht je, yes, er is weer een nieuwe aflevering. Wat duurde dat lang? Ja, maar ja, wij moeten ook even lekker zomervakantie hebben. En we waren best wel lang doorgegaan in juli nog. Dus we dachten, hè, 2 maanden verlof en daarna pakken we de boel weer op. En dat doen we bij deze. En hoe? We trappen af met een leuke gast, Ilke. Ilke vertelt ons over zijn vakantiegeloof. Of zijn geloofsvakantie. Welke van de twee het is, dat mag je dan zelf gaan bepalen. Hij vertelt er openhartig over. Het is ook nog eens een keer gezellig. En we hebben er een leuke avond van gemaakt. Ja, dus nou. Dit is een uitstekende teaser voor deze 67e aflevering van Geloofsvoergesprek. Veel plezier. Ja, het werd met gemak weer de hoogste tijd dat wij gingen podcasten. En wij is natuurlijk Dick en ik, Renko. Maar we trappen dit nieuwe seizoen af. Seizoen 4,
Dick? Ja, jij weet dat beter dan ik. Ik onthoud dat nooit.
Ja, voor mij seizoen 4. Ja. Dat klinkt toch goed, hè? Alsof je een soort Netflix-serie bent, seizoen 4. Ja. Na een hele grote cliffhanger aan het einde van seizoen 3... is dan nu toch eindelijk seizoen 4 hier. En in ons midden zit gast Ilke. Ilke, ja, wat hebben wij toch gedaan dat jij dat we jou zo ver kregen om deze aftrap van het nieuwe seizoen met ons mee te maken?
Wat hebben wij gedaan? En je zegt seizoen 4, dan heb ik nog iets in te halen, denk ik. Ik ben wel een. Ik luister wel veel van jullie podcast, maar ik denk eigenlijk alleen maar een beetje het laatste seizoen. En met name toen jullie met Evert-Jan in gesprek waren.
Evert-Jan, dus, dat is onze. Dat zijn die 4 afleveringen met de dominee.
Ja, met Pasen.
En waarom zijn die voor jou interessant?
Ik zit in de gemeente waar hij sinds kort ook predikant is. Dus dat was voor mij een mooie gelegenheid om kennis met hem te maken. En voor mij ook meteen een aanleiding om wat terug te luisteren in jullie podcastreeks. Sommige heb ik overgeslagen en sommige juist met wat meer interesse juist wel aangeklikt.
We moeten een keer gaan praten over die titels, want er zijn de druktitels die weggeklikt worden.
Ja, precies, die geen hond luistert.
Nee, ja, dat is jammer, terwijl die inhoud heel goed kan zijn natuurlijk.
Altijd.
Ja.
Dus als je vraagt, wat hebben wij gedaan om jou hier aan tafel te krijgen? Dan denk ik dat eigenlijk wel, toch? Ik heb goed naar jullie podcast geluisterd. En ik ken Renko goed. Ik werk onder andere met hem samen, maar ook privé en in de kerk komen we elkaar wel eens tegen.
Yes.
En zo kwam de vraag voorbij. Ik denk, zo stel je de vraag naar heel veel mensen in je omgeving.
Ja, oh, dat zo sta ik ook bekend. Dat die jongen, die, maar...
Nou ja, de 4 seizoenen vol
praat. Een soort Jehovah-getuige. Zo snel, hij komt eraan. Hup, voeten zitten er weer.
Ja, maar heel leuk, Ilke, dat je hier zit vanavond. Ik vind het sportief. Je gaf aan dat het ook de eerste keer is dat je podcast. Dus,
ja, klopt. Wel een vervent podcast luisteraar. Ik heb een aantal vaste abonnementen die ik toch wel afluister. Maar zelf meedoen was toch wel is een eerste keer.
Dat is van een andere orde ook meteen, hè?
Nou ja, we doen het nu een paar seconden, maar ik merk het aan het zweet op mijn rug. Ja.
En Dick, wij hebben elkaar natuurlijk ook een tijd niet gesproken. Nou, eigenlijk sowieso elkaar niet echt gesproken in de vakantieperiode.
Nee.
Maar ook on air natuurlijk niet.
Nee, maar dat is ook, wij hebben ook eventjes pauze van elkaar nodig, toch?
Ja, precies. We moeten ook even opladen dat we weer...
Wij gingen deze week onze agenda's weer prikken. En dan denk ik van, nou, dan zie ik hem ook al meteen weer heel veel.
Ja.
Dus wij hebben even ook een break nodig. Nee, maar dat klopt, ja. Ja, dus ook deze setting is even weer wennen. Ja, maar ik heb er zin in. Seizoen 4, het is ook leuk, want dat doe je dus ook weer opladen. En leuk om te starten met een gast. En
Ja, we hebben al een paar gasten nog in de pijplijn zitten. Dus ook zonder gasten gaan we ons ongetwijfeld goed vermaken.
Ja.
En we proberen natuurlijk ons best te doen om de afleveringen zo slecht mogelijk voor te bereiden. En dat is vanavond ook redelijk gelukt. Maar toch hebben we een onderwerp voor vanavond. En dat is de vakantieperiode. Dat bleek ons erg toepasselijk, gezien dit de eerste aflevering is na de vakantie. En we willen het hebben over in hoeverre het geloof in de zomervakantie, of, en sterker nog als je echt op vakantie bent, in hoeverre dat geloof dan meegaat of juist op pauze gaat. En Dick, jij bent eigenlijk degene die dit spel op de wagen bracht, dus misschien wil jij ook starten met hoe dat voor jou is.
Ja.
Geloven in de vakantie.
Nou, ik was dus zelf op vakantie en dat je dan... kijk, ik werk natuurlijk ook in de kerk, dus voor mij het is wel een beetje dubbel, want het betekent gewoon ook eventjes niet in de kerk zijn, betekent ook dus eventjes niet werken. Dus dat is wel iets anders dan dat je dit misschien privé doet. Maar ik dacht gewoon, oh, nu even niet. Ik heb even zin om zondag ook even niet naar de kerk toe te gaan. En toen dacht ik, wat een rare gedachte, want dit hoort nou juist iets te zijn wat gewoon een onderdeel van mezelf is, wat ik ook tegen iedereen vertel van... Dit is iets wezenlijks voor mij. Ja. En klaarblijkelijk heb ik dan toch iets van 6 weken nodig... om dan ook te zeggen van nu even niet. En dat vond ik een hele rare constatering. En ik denk ergens ook wel... Daar heb ik ook wel een antwoord op. Ik denk net zoiets met die akker die je dan eventjes moet laten liggen... zodat hij weer een betere oogst heeft na die tijd en dat soort verhalen.
Oh, maar, mooi hoor.
Maar toch dacht ik ergens... Ik vond het antwoord niet bevredigend genoeg. Dus ik dacht, dat is misschien wat voor een podcast wat jullie daarvan vinden. En misschien doen jullie dat ook helemaal niet. Hè? Misschien zijn jullie wel hebben jullie je kerkgang wel opgeschroefd in de vakantie.
Voordat we die vragen allemaal gaan... Voelde je ook schuldig?
Nee.
Dat niet?
Nee, niet echt. Maar ik vond het wel een soort... Ja, het voelde wel vreemd. Als een soort, wat zeg ik hier nou eigenlijk, weet je wel? Ik heb even vrij nodig van mijn geloof of zo. En dat vond ik heel rare zin.
Ja.
En toch dacht ik ergens van, ik heb het wel nodig. Maar ik snap het deed ik niet helemaal.
Ja, ik herken die wel. Zoals jij hem nu zegt, want jij legt de koppeling tussen dat jouw werk ook nog eens de kerk is. Maar toch herken ik dat ook wel. Werk zie ik als toch voor een groot deel ook wel is leuk, maar ook verplichting. En zeker door het jaar heen is kerk soms voor mij ook verplichting, ook al is het privé. Ja, er zit veel commissiewerk omheen, je hebt taken in de kerk. Het is niet alleen maar opladen of voor de gezelligheid. Dus die behoefte aan een paar weken niks herken ik, ja.
Maar is dat dan een paar weken niks? Is dat dan vooral zeg maar vrij zijn van die verplichtende kant, die takenkant? Of is het ook vrij zijn van een dienst meemaken, een preek aanhoren, liederen zingen? Ik bedoel, dat vind ik nog wel twee verschillende dingen.
Ja, klopt. En terwijl ik dit zeg, is het ook een beetje tegenstrijdig, merk ik. Want wij hebben ook 1 week van onze vakantie gespendeerd op een christelijke camping, waar gewoon wel diensten waren, waar je naar bijbelstudies kon. En dan moet ik er wel bij zeggen dat we dat vooral hebben gedaan voor onze kinderen en het programma wat daar aangeboden werd.
Ja.
En dat beviel ik heel goed.
Was dat in Nederland of in het buitenland?
Nee, in het buitenland, ja. En voor onszelf was het, achteraf dachten we, ja, dit deden we ook wel echt voor de kinderen.
Oké. <Okay.
laughs> Ik weet niet of dat per se een positief, als je dat hier uitlegt.
Leg eens uit dan, Joke, want dat programma voor de kinderen, wat maakte dat een christelijke camping op dat gebied dan meer leek te bieden dan... Ja, een camping zoals alle andere campings?
Nou ja, net als alle andere campings is er gewoon een animatieteam. Ja. En dat was, maar alleen allemaal wel christelijk geladen. Dus 's ochtends was er een, dat heette dan His Kids. En dan was eigenlijk een soort bijbelgroep voor de kinderen. Mm-hmm. Ook leuke dingen, maar wel allemaal ook met een thema. Kwamen met werkjes thuis, net zoals dat in de kerk ook gebeurt.
Ja. Want in de kerkdienst gaan de kinderen vaak tijdens het wat moeilijkere of langere, saaiere deel van de kerkdiensten, de preek, gaan de kinderen vaak naar een aparte ruimte en hebben daar eigenlijk een soort eigen kerkdienst die voor hun wel te begrijpen is. Hè? Dus dat is waar je naar je refereert. Hè? Ja.
Ja. Ja, dus het was eigenlijk hetzelfde. Alleen dan, want we zaten daarvoor op 2 weken op een camping die dat niet had.
Mm.
En toen misten ze echt op de zondagen wel een beetje die zondags kindernevendienst. Dus dat die in die laatste week dat ze dat alsnog weer wat terugkregen, was heel positief voor ze. Ja.
En jij dan? Miste jij het ook?
Nee, het was ook misschien een beetje de strekking. Het was wat meer een evangelische hoek. Dat ben ik zelf niet van. Ik ben er ook niet op tegen, maar ik merkte wel, ja, dit past toch wat minder bij mij. Dus dat maakte denk ik ook gezondheid.
Dank. Dat de eerste keer zijn.
Dus dat maakte ook dat ik daar zelf wat minder aan had. En je merkte ook op de camping dat ik hou er wel van een beetje anonimiteit te hebben. En daar ging men ook vooral naartoe volgens mij om juist de betrokkenheid op elkaar wat op te zoeken. Samen activiteiten te doen en met elkaar de diepgang op te zoeken.
Dus was ook wel een soort sociale druk dan om te participeren, om daaraan mee te doen?
Nou, je merkte dat de anderen het dan wel deden en dan had je toch zoiets van, ben een beetje buitengesloten of, nou ja, hè, dus dat voelde je dan wel. Het was niet van dat ze 's ochtends bij de tentdeur stonden van, kom, als je bijbel ga je mee. Maar je merkte het gewoon op de camping wel, ja.
Maar jullie dachten dus dat het dus aanleidingstekens nodig was dat jullie daar ook nog een week moesten...
Nou, we hadden het eigenlijk ook wel een beetje voor onszelf bedacht. Want we dachten, als ze dan de hele dag mooie programma's hebben voor de kinderen, dan hebben wij wat rust en dan kunnen we fietsen en lezen. En dat is ook wel uitgekomen. Ja. Maar zeg maar, het christelijke karakter van de camping was voor ons niet per se hetgeen wat we zochten. Nee.
Ja, dat zou dan dus kunnen bijten met het onderwerp, weet je. Dat je dan zo zegt van, wij hebben eigenlijk gewoon, ik vind het eigenlijk niet erg om rust te hebben, maar ik vind dat onze kinderen in de vakantie wel eventjes die geloofsbeleving moeten hebben. Ik dacht, oh ja.
Maar we hebben het al eens gehad over die geloofsopvoeding, Dick, dat we eigenlijk schoorvoetend wel toegaven dat we dat eigenlijk voor een groot deel outsourcen naar de kerk en naar de school. En Ilke doet het dus zelfs op vakantie ook nog, hè?
Ja, ja, die is eigenlijk beter. In daarin. Die snapt het beter.
Je zegt dat het christelijke, dat hoeft er niet per se. Maar dat vind ik toch onwaarschijnlijk. Want ik zie toch zo voor me. Je hebt dan zo'n website met 388 campings. En je selecteert dan op een bepaald animatieprogramma. En ja. dan rolt dat toevallig een christelijke camping uit?
Ja. Nee, man. Nee, er waren mensen in onze omgeving die hier ook al eens geweest waren.
Ah, je hebt een tip gekregen.
Ja, okay. Dus dat is getipt. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit ook zo'n schone camping meegemaakt. En er waren ook heel wel wat voordelen aan.
Niemand was ook ziek en zo.
En anders werd er stevig voor je gebeden. En, ja.
Nou, ik moet zeggen, je zegt, de camping was ook mooi schoon. Ik stond vroeger als kind ook op christelijke campings, een heel aantal jaren, in de omgeving om een Hardenberg. En daar werd dan op zondag, op zondag werk je niet, dus ook de toiletten werden niet schoongemaakt op zondag. Dus dat waren ze redelijk consequent in, zeg maar.
Nogal.
Ik moet zeggen dat als je daar dan staat 30 graden en dus daar jouw opmerking brengt mij daar meteen naar terug. Naar hoe die toiletgebouwen dan in een soort erbarmelijke staat verkeerden en iedereen zeg maar rijkhalzend uitkeek naar maandagochtend dat die ploeg weer kwam en dat je... He, iedereen hield alles op. Nou ja, goed. Dat is niet helemaal waar. Maar ik heb altijd heel erg leuk gevonden op die campings. En ik merkte, afgezien van dit grappige verhaaltje over die wc's en dat kerkdiensten op zondag, gewoon buiten op een veld, stoeltje mee, boekje mee. En dan was er iemand met een, weet ik veel, mobiele piano of zo. Ik weet eigenlijk niet eens hoe dat ging. Daar merkte je natuurlijk heel erg aan dat het een christelijke camping was. Maar voor mij als kind was het gewoon een camping. Maar een hartstikke leuke camping. Ja, ja. Ik had dan ook niet zo'n animatieprogramma zoals jij dat nu schetst. Maar ik ben er jarenlang met zeer veel plezier ik heb een hele goede herinnering aan. Terwijl ik nu niet snel daar zelf weer voor zou kiezen. Gek genoeg. Terwijl ik, waarom dan niet? Is dat mijn eigen vakantiegenot kennelijk gaat voor op dat van mijn kinderen? Want misschien dat mijn kinderen daar wel net zoveel plezier zouden hebben als ik daar vroeger had.
Ja, nou wat mij hier heel erg opviel, dat met name, er was best wel een grote groep tieners ook, die dus nog meeging met hun ouders ook, in plaats van dat ze naar Spanje of zo op vakantie gingen. Dus echt zoals 17, 18-jarigen ook, 16.
Oké. Okay.
En die stonden ook in die kerkdienst op een hele positieve manier in het centrum, zeg maar. Dus die hadden daar ook gewoon een hele goede tijd die hele zomer door. En ik denk dat komt omdat je dan ook een beetje gelijkgestemde, dezelfde achtergrond en misschien wat minder andere invloeden op zo'n camping, dat juist heel positief was. Ja. Maar ja, jij zegt dus eigenlijk van, ik zou daar nu nooit meer naartoe gaan, of minder snel geneigd zijn om daar naartoe te gaan. Wat houd je dan tegen?
Ja, dat is een mooi bruggetje naar wat Dick zei. Ik heb het dus ook wel dat ik in de zomerperiode het wel lekker vind dat het allemaal een beetje losvast is. Dat ik gewoon kan denken, laat ik morgen eens naar die kerk gaan. Ik ben niet iemand die voor de duidelijkheid die in Frankrijk... Wij gaan vaak naar Frankrijk toe. Ik ga niet in Frankrijk naar een kerk daar. Nou ja, wel als toerist. Kijk, mooie kerk. Maar niet in de zin dat ik een dienstbezoek daar. Dus ik vind het, maar ook als ik thuis ben in de zomerperiode. Nu zitten wij in een... jij en ik, Ilke, zitten in een kerk die in de zomer ook gewoon dicht is. Dus dat verexcuseert ons meteen maximaal, zeg maar. En dan, ik bezoek dan als ik zin heb, is een andere kerk in Zwolle. Maar ik vind dat dus heel lekker. Dus dat staat haaks op... naar een christelijke camping gaan, waarbij ik het gevoel heb dat ik zo doorga in wat vooral de kerk eigenlijk vraagt. En dan kom je eigenlijk meer ook uit die praktische kant, die takenkant. Terwijl dat is natuurlijk op zo'n camping helemaal niet.
Nee,
daar zijn juist andere mensen voor die dat allemaal regelen.
Ja.
Dus, maar ik heb het dan, als je het dan eventjes over de kerk hebben, hè, dan hebben we het dus nu over kerkgang, wat je dan minder doet. Maar ik merk dan dus ook wel dat ik ook zeg maar gewoon überhaupt de hele geloofskant ook wel wat minder doe.
Zeg maar. Laagpietje.
Ja, ik ga dan ook... Misschien komt dat ook wel, hè. Want als je zeg maar een ongelofelijke podcast luistert of zo... die heeft ook een zomerbreak, weet je wel. Ik krijg altijd een paar van die bladen, zoals Petrus Magazine... en zo krijg ik allemaal toegestuurd. Die bestaan ook niet in de zomermaanden. Dus ik heb ook heel weinig om dan te lezen. Maar ik denk dan niet als ik dan een aantal boeken inpak van... nou, laat ik nog eventjes wat theologische traktaten meenemen of zo. Nee. Dus ik doe dan ook... Ik denk dat ik wat over de hele breedte bedoel. Dus niet alleen kerkgang, zat me nu te bedenken van... Ja, maar ja, is dan de zomerbreek? Maar ik denk dat zelfs de zomerbreek bij mij is... dat ik er zelfs op dat gebied dan eventjes denk.
Als in het nadenken of bezig zijn met geloven met God... dan krijg je gewoon in de volle breedte minder tijd van jouw
ja, wat brein. Ja, wat ik ook wel weer raar vind. Maar ja. Nou, het gebeurt wel.
En er komt dan nog wel iets voor terug, of...
Ja, nou ja, kijk, ik vind dat...
Kunnen jullie allemaal grappen maken? Maar,
ik loop ook altijd dat zo gigantisch achter met van alles
heel
en nog wat.
Seks, heel veel seks. Ja, zo, ik moet het toch maken.
Ja, dat ga ik je niet onder. Dat hebben we altijd, ja. Maar, ik loop ook zoveel achter dat ik dan echt... Ik heb letterlijk een stapel in de vensterbank liggen met alles wat ik nog wil lezen. En ook, ik heb zeg maar 140 tabbladen openstaan die ik nog moet doen. En in die periode werk ik ze gewoon langzaam af. En heel vaak zijn dat echt... Is er nog heel veel muziek wat ik wil luisteren. Er zijn allemaal nog series die ik af moet kijken, nog halve films. En dat ben ik gewoon allemaal lekker... Echt, je ziet letterlijk gewoon dat stapeltje zo minder worden. En dat vind ik gewoon heel prettig. Maar dat is dus niet... Ja, dat, op een gegeven moment kom ik ook gewoon... Dan heb ik een beetje al die vakliteratuur uit. En dan kom ik eindelijk bij de gewone romans. Gewoon niet allemaal. En dat vind ik dan dus heel prettig.
En dan is het alweer september.
En is het september. En dan is die stapel... Als je het nu eens weer ziet, dan is het weer zo'n stapel. Wat een ramp. Ja.
Voor de volgende vakantie.
Voor de volgende vakantie, ja.
Ja,
ja. Ik vind het niet zo raar. Ik kijk er eigenlijk niet zo van op. Ik denk dat... ik herken wat je zegt. En ik denk dat het bij mij ook zo werkt. Ik heb alleen het gevoel dat ik me er minder over verbaas. Of er minder... je voelde je niet schuldig over. Maar hoe zei je dat nou? Je vond het wel vreemd.
Ja.
Ja, ik heb dat zelf niet zo. Wat er bij mij gebeurt is best wel vergelijkbaar aan wat er bij jou gebeurt. Alleen ik heb niet zo'n grote voorraad aan nog door te akkeren.
Is veel seks, waar je zegt.
Ja, daar kan ik dus on-air natuurlijk niet geen commentaar op geven. Nee. Maar wel een mooie comeback. Ja, leuk. Ik herken het, maar ik heb niet dat ongemakkelijke gevoel erbij. Ik denk van, ja, ik vind het eigenlijk wel...
Nou, ongemak is ook een groot woord, hoor. Maar ik constateer het. En weet je wel, wij doen wel vaker dat we gewoon... we doen heel veel dingen, doen we vooral als je wat langer in het hele geloofsleven doet, doen we gewoon heel veel dingen, doen we maar gewoon zo. Of die bewegen zich altijd volgens dezelfde hoog- en laagconjunctuur. Gaat omhoog, gaat omlaag. En nu zal ik daar gewoon een keer op een afstandje zo naar te kijken, denk ik van... Ja, dit doe ik eigenlijk altijd zo. En waarom doe ik dat? En dat was eigenlijk meer de... Dus inderdaad, het is niet... Maar dat hoort ook wel een beetje bij het vakantiegevoel. Het is niet een heel diep gevoel. Maar wel zoiets van, nou... Ja, zou mijn geloofsleven niet erg constant moeten zijn over het hele jaar?
Maar heb je dan niet af en toe ook recht op een geloofsvakantie?
Ja, dat is dus de vraag.
Of moet je een vakantiegeloof hebben, zoals Ilke?
Nou ja, ik weet niet of recht het goede woord is, maar ik merk wel dat ik er echt behoefte aan heb en er ook geen enkel probleem mee heb om dat even op een laag pitje te zetten. Afgezien van die week op een christelijke camping hebben we ook 2 weken en nog een heleboel weken daaromheen veel minder gedaan dan wat ik in het hele jaar door doe. En ergens ook wel bewust. Ik vind het heerlijk om bijvoorbeeld me terug te trekken en met de fiets in de natuur in mijn eentje gewoon een eind te fietsen. Daar bijvoorbeeld veel energie in te steken of inderdaad ook wat podcasts te luisteren. Ik heb ook wel zo'n lijstje met dingen die ik dan aan toe kom en anders dus blijkbaar niet. Dus daar gaat iets mis dan, denk ik. Want daar word je wel blij van, dat stapeltje wat je wegwerkt.
Ja. Maar hangt dat samen met geloven? Kom je daar nu wel aan toe doordat je je geloof op een laag pitje zet? Of kom je er niet aan toe omdat je minder taken in de kerk te doen hebt? Dat vind ik nog wel 2 verschillende dingen.
Ja, waar het volgens mij in ieder geval voor mij veel mee samenhangt, dat veel wat je in de kerk doet ook een soort van samen is. Altijd is in een soort van gezamenlijke... Je moet samen een commissie doen of je moet samen bij een bijbelstudie aan het doen of ik doe kinderwerk en dat is ook met de kinderen samen. En dat kost mij vaak veel energie om met andere mensen te interacteren. Dat dreunt vaak nog lang na in mijn hoofd, daar ben ik veel mee bezig. En zo'n vakantieperiode, dan komt het allemaal een beetje terug bij jezelf. En dan kun je alles wat meer laten bezinken. En dan, tenminste, ik kwam echt best wel uitgerust terug van mijn vakantie.
Die christelijke camping, die doet me echt wonderen, hoor je het? Ja. Ik kwam niet uitgerust terug. Ik heb wel een goede vakantie gehad, maar ik kwam niet uitgerust
terug. Niet uitgerust? Nee.
Ja, maar jij ging niet naar een christelijke camping.
Nee, daarom dat bedoel ik. Ik zie hier zoiets, een factor die ik dus niet had. Ilke wel, en die komt uitgerust terug. Dus, ja.
Dat is een soort Japke D. Bauma-ervaring. Ik weet niet of jullie die quote van haar hebben gelezen deze zomer. Ze schreef iets van, vakantie is echt verschrikkelijk, want dan ervaar je hoe klote je gewone leven eigenlijk is.
Nou, daar kunnen we het ook nog even over hebben, Ilke. Dus dat, maar ik vind het wel mooi verwoord dat je zegt, in die vakantie kan je wereld eigenlijk veel kleiner worden. Hè? Die valt eigenlijk veel meer samen met jezelf en met je gezin in een kleine kring, zeg maar.
Exact.
Dat op zichzelf...
Ja, ik denk dat was inderdaad een mooi antwoord. Ik denk dat dat waar is, ja. Dat het ook gewoon even lekker is om het klein te houden. En dat andere is ook allemaal heel interessant, maar maakt het ook altijd inderdaad heel... Het is best wel groot waar je dan mee bezig bent. Het is gewoon fijn om even alleen met je fiets bezig te zijn. Of moet ik een nieuwe achterband hebben of zoiets, weet je anders.
Ja, maar tegelijkertijd merk ik ook door het jaar heen wel dat ik daar ook wel eens wat makkelijker in word. Dat ik dan wel eens makkelijker een dienst oversla. Of wat makkelijker denk, deze taak laat ik even aan me voorbij gaan. Of ik heb het gevoel dat er een beroep op me gedaan wordt, maar misschien toch maar niet. Mm-hmm. Dus er zit denk ik ook wel in je gewone kerkelijke niet-vakantieleven, zeg maar, zit er ook wel... sluipt er soms iets in dat wat misschien, als je het hebt over schuldig voelen, of daar denk ik wel eens over na, van worden we daar niet wat... makkelijk in. Of dus dat je eigenlijk het vakantiegevoel wat te lang vasthoudt, ook in je gewone jaar.
Ja. Maar ik denk dat wel van, we hebben tradities en rituelen die zeg maar dat geloofsleven zeg maar ook gaande houden op het moment dat je zelf er wat minder bij voelt. En het is best wel ook kan best wel zwaar op je drukken als je elke zondag een soort kostenbatenanalyse moet doen van ga ik naar de kerk? Waarom zou ik dat wel doen? Waarom zou ik dat niet doen? Ergens probeer ik ook wel dan te denken, het is gewoon zondagochtend, ik ga gewoon. En dan is het eigenlijk al heel vaak gewoon prima, oké. Weet je wel, ik denk zelden dat ik, als ik dan terugkom, dat ik denk, die tijd had ik beter kunnen besteden. Ik had beter kunnen gaan fietsen of zo, of weet ik veel. En ik ben er ook niet elke zondag voor alle duidelijkheid, maar... hoe zie je dat dan? Van, als je het elke keer moet afwegen, dan ben ik dan wel bang voor. Als ik het elke keer afweeg, ben ik bang voor dat het geloof ik te vaak aflegt.
Precies dat. Ik ben daar ook wel eens bang voor. Ik ben gegroeid in een traditie waarin je gewoon... was er gewoon altijd. Hè? Je was geen vraag of je ging of niet. De school was dus hetzelfde als de kerk. En je had bijbelgroepen, catechese, was allemaal met dezelfde mensen. En dat was
vrijgemaakt.
Ja. En daar heb ik me wel tegen afgezet, maar nu denk ik wel eens dat vanzelfsprekende was ook wel eens goed. Zeker door het jaar heen dat je gewoon daar niet over nadacht. Het was gewoon zo. Want nu ben ik wel eens aan het afwegen en dan merk ik precies wat jij nu net zegt. Dan merk ik wel eens van, dan wordt het lastiger om elke keer weer die keuze te maken. En ik pleit niet voor het een of het ander, hoor. Dus ik zit daar een beetje tussenin op het moment. Ik weet het niet zo goed.
Nee. Ik schiet mijn kleine anekdote erbinnen. Daar stond ik langs de kant van een voetbalwedstrijd. Mijn zoontje voetbalt. En toen deed iemand zijn beklag dat... dus voor voetbalverenigingen draait op vrijwilligers. Hè? Dus iemand deed vrijwilligerswerk volgens mij in de kantine. Doet er ook niet echt ter zake wat. Maar in ieder geval, er was al een klein kwetsbaar groepje wat zeg maar een bepaalde taak deed binnen die vereniging. En zij deed eigenlijk haar beklag over de leeftijdsgeneratie eind 20, begin 30... Ze had dan een aantal keren meegemaakt dat dan iemand bij haar kwam en zei, ik stop er toch mee. Ik krijg er geen energie van. Ja, ik kon ze gewoon slecht hebben. Alleen dit argument ook al. Hè? Waarop iemand zei, het is vrijwilligerswerk. Ik weet niet of je die lat er ook op moet leggen. Dat het ook nog energie moet geven. Weet je wel? Dit is gewoon een taak die erbij hoort om deze hele tent draaiende te houden. Ik vond het wel een hele down-to-earth verklaring. Ik dacht, inderdaad. Daarmee wordt het ook veel te moeilijk gemaakt allemaal. Hè? Dus dan denk ik, is dat er niet bij de kerk ook voor een deel zo... dat je gewoon moet denken, ik zit bij die club en...
Daar hoort wat vrijwilligerswerk bij.
Daar hoort wat bij, daar wordt een beroep op me gedaan. En,
Gelukkig heb ik dit argument echt nog nooit gehoord in de kerk. Er zijn wel veel mensen die niet kunnen, omdat ze te druk zijn of wat dan ook. Maar ik heb nog nooit gelukkig iemand in mijn werkend leven gehad die zei van... Nou, Dick, wat je me nu vraagt, dat lukt niet, want ik denk niet dat ik er heel veel energie van krijg.
Nee, ik heb er wel eens gehoord.
Ja?
Ja, ja. Maar dan denk je dat mensen er altijd eerlijk over zijn?
Ja. Ja, kijk, er zit natuurlijk altijd... Ik denk... Ja, dat is lastig. Ik denk soms in de kerk zit er wel een sociaal wenselijk laagje nog extra boven.
Ja, dus ik merk het bij mezelf in ieder geval wel. Dat ik dan wel wat aarzel en niet altijd het eigenlijk helemaal eerlijk wil zijn over dat ik gewoon ergens geen zin in heb.
Ja,
is wel eens zo.
Maar als ik hem even terugbreng naar de vakantie... Die vakantieperiode, dan vallen eigenlijk al die vrijwilligerstaken, zeg maar, die vallen even weg, 6 weken. En dan, nee, dat is misschien wat ik eerder ook bedoelde, dan val je dus terug op van, wat is dan nog je eigen geloof? En hoe beleef je dat met je gezin inderdaad? En, dat, en ook wat je dan luistert en leest. Dan wordt het wel wat puurder, zeg maar. Ik heb door het jaar heen ervaar ik het toch soms wel wat meer als vrijwilligerswerk. Ja, misschien wel. Beetje plat, moet ik zeggen.
Nee, ik snap wel wat je bedoelt. En ondanks dat het dan in de kerk is, denk je ook van... toch kost het me heel veel, zeg maar. Je wilt dan dus niet die kostenbatenanalyse doen, maar je doet het toch. En als je dan terugkomt, dan denk je... Ondanks dat heel veel vrijwilligerswerk in de kerk was... ervaar ik misschien deze periode waarin we het wat kleiner houden... af en toe als waardevoller dan dat. Maar ja...
Dat pure vind ik wel een interessant punt, ja. Dat je... Nou ja, ergens gebeurt dat bij jou ook, Dick. Je merkt van, hey, die dingen vallen weg. Je werk is ook bij jou natuurlijk een belangrijk argument. Het is ook een rustperiode in het kerkelijk jaar. Dus jij kan ook even een paar tandjes terugschakelen en je opmaken voor alles wat dan in september weer in full force begint.
Ja.
Maar het wordt puurder, in de zin dat je meer op jezelf terug wordt geworpen, zonder dat die structuur en die traditie en die rituelen je gaande houden.
Ja.
En wat je daar ontdekt kan dan even bevrijdend als misschien...
Ja, terwijl ik toch ook wel zou zeggen dat is natuurlijk de kerk bij uitstek een groep is waarin je sociaal hoort te bewegen. Dus dat die gemeenschap hoort is gewoon... Dat is inherent aan... Weet je, ik hoor samen te werken met anderen en dat dus niet klopt. Maar blijkbaar heb ik daar dus ook even behoefte aan om dan eventjes gewoon even een beetje egoïstisch bezig te zijn. Om me daarna weer volledig in dat dat zit ik nu te denken om weer in dat...
Maar het is denk ik ook niet helemaal op jezelf teruggeworpen. Jij noemde net ook al van, ik kom wel in een kerk hè, als toerist. We zijn al in Tsjechië geweest, maar ook de kerk er zo even in. Wat ik dan toch wel interessant vind, als je daar gewoon de blaadjes leest die aan de prikborden hangen, dan zijn ze daar ook bezig met jeugdgroepen die op kamp gaan en die geld aan het inzamelen zijn voor goede doelen. En dan het is een totaal andere manier van kerk zijn, maar die zijn met heel veel herkenbare dingen bezig, dat toch wel weer dat je denkt, hey, dit vind ik ook wel gaaf aan vakantie. Dat je de andere kant ziet van, in dit geval wel christelijk geloof, die je niet bij jezelf herkent, de manier waarop zij het invullen, maar wel heel veel elementen die gewoon, komt heel veel overeen. Voor die camping gold eigenlijk min of meer hetzelfde. Dus vind ik dan wel een mooie ervaring om dat dan juist op die momenten te zien. Ja.
Maar als in het ook wel bemoedigend is of zo van... Ik zie nu om me heen dat er eigenlijk veel meer van die christenen zijn. Dan ben ik helemaal naar Tsjechië gereden, weet je wel. En dan zitten ze hier ook jeugdkampen te organiseren. Ja. Dus ik ben deel van een grotere verband, wat veel verder reikt dan de grenzen van Nederland natuurlijk. Dat weet je natuurlijk verstandelijk ook wel, dat zo is. Alleen je wordt er bijna nooit aan blootgesteld of mee geconfronteerd. Want we wonen en werken allemaal in Nederland, in ons geval.
Ja,
bemoedigend. Dat is trouwens wel eentje.
Ik zag je al fronsen. Ja. Daar gaat die bel.
Een beetje zo'n woord. En ik denk van...
Ik zat te kiezen tussen bemoedigend of inspirerend.
Ik denk dat zeg maar een niet-gelovige niet zo snel het woord bemoedigend. Nee. Terwijl ik het een hele goede term vind. Maar ik denk dat is echt iets wat ik louter.
Maar
oud-Nederlands mag sowieso altijd. Het liefst vaak en veel.
Maar wat zou een goed alternatief zijn voor bemoedigend?
Ja, wat je zei, inspirerend of misschien steun geven of zoiets dergelijks. Of een hart onder de riem of iets dergelijks. Ik zat gewoon te bedenken van, hey, wat zeg je hier nou eigenlijk? Ja. Ik vind het een perfecte dekkende term helemaal in de context waarin we nu een podcast opnemen, hoor. Maar soms hoor je zo'n woord en dan betrap ik mezelf er ook over.
Fair point.
Ja. Nou, ik vind inspirerend wel leuk, want het gaf bijvoorbeeld aanleiding tot een gesprek met mijn oudste dochter over wat is Rooms-Katholiek? Wat doen al die beelden hier? En we zo rondgekeken en daar een heel eind over doorgesproken.
En die hebben wij allemaal kapot geslagen, zei je. wij ook. Wij als,
dus dat gaf wel inspiratie, ja.
Ja. Ja.
Maar Ilke, ga je nou volgend jaar nog een keer met je kinderen naar een christelijke camping? En waarom dan wel of niet?
Nou, dat hangt denk ik af van de evaluatie die we nog met ze moeten doen.
Oké.
Oh, met de kinderen, niet met...
gestructureerd, ja. Die een hele avond afgeblokt.
Vragenlijstje ingevuld.
Ja. Ik zou dat niet zomaar in mijn eentje beslissen, denk ik. Maar wat mij betreft hoeft het niet meteen weer. Nee.
Maar ook niet nooit.
Ik sluit niet uit. Nee, ja, ik sprak een vriend, die was wel in Frankrijk ook dan naar een PKN-camping geweest. En die was daar helemaal lyrisch over. Dus ja, misschien moet ik dat eens proberen. Ja. Ja.
Maar wat zou nou jouw voornaamste argument zijn om dit niet... En ik snap dat je het nog met de andere gezinsleden erover moet hebben. Maar wat zou jouw voornaamste argument zijn dan om het niet nog een keer te doen?
Nou, ik voor mezelf persoonlijk ga ik ook echt op vakantie om, wat ik net ook een beetje al beschreven heb, wat terug te kunnen vallen op mezelf en op mijn gezin. Een beetje in anonimiteit mijn vakantie kunnen vieren. Ik vind het wel leuk om een beetje met mensen te kletsen op de camping, maar ik hoef ook niet de hele levensverhalen van iedereen mee te krijgen. En op deze camping zat dat er toch wel iets meer onder. Het hoefde niet, maar je merkt het wel omdat de mensen elkaar goed kenden, bijvoorbeeld, al na een week.
Ik zat ook te denken, en waarom is het ook schoner, dacht ik, wat heeft het met christendom te maken? Dacht ik, ja, dat is toch misschien ook wel een beetje sociale controle.
Ja.
Er zal toch ook iemand na zijn derde biertje toch ook iets schuldiger, misschien dan denken, zal ik die vierde nog open doen? Of zal de buurman nu denken van, die buurman is ook een alcoholist, weet je? Dus ik allemaal dat soort...
Je moet ook heel zichtbaar met al dat glas en glasbakken.
Ja. Ik zou mij daar heel bewust van zijn. Dat ik allemaal denk van, ja, weet je, ik heb wel eigenlijk wel zin eens een keer in dit of dat. En dat je dan toch gaat denken van, ja, dat denk ik bij de andere camping niet zo. Maar nu denk je misschien toch meer van...
En het bleef er ook schoon, want op de toiletgebouwen klonk de hele dag door instrumentale opwekkingsmuziek. Muziek.
Hey.
Hij had al bijna moeite met nummer 2, zeg maar.
Blasphemie.
Ja, precies. Ja, zeg maar, dit kan niet onder dit gezang. Dit kan
nee.
En dan is dat op een camping soms al taai of zo'n toiletgebouw, weet je wel, met een rolletje onder je arm. En dan moet je ook nog,
Het maakt het niet makkelijker.
Nee. Maar wel een leuke ervaring. En kennelijk sta je ook nog wel open voor bijvoorbeeld een herkansing op de PKN-camping. Misschien moet er nog wat research gedaan worden, maar je lijkt er wel ontvankelijk voor. Hè?
Nou, ik zeg maar, zeker in de variant zoals we nu hadden gedaan, 2 weken regulier, seculier, atheïstisch. Ik weet niet wat het was.
Goddeloos.
Goddeloos, heidens. Ja. En een week christelijk. Zoiets zou ik misschien... Maar ik moet echt even met de kinderen weer bespreken. Als zij dit nou echt heel leuk vonden... Voor ons was het ook een fijne...
Twee goddeloze weken, dacht ik.
Ja.
Ik zie het al zo voor me op zo'n website waar je campings kan vergelijken. Zo'n filter aan de zijkant. Goddeloos, christelijk.
Baganaal.
Je krijgt ook ineens met terminologie te maken, want dit was een beetje meer evangelisch, zoals ik al zei. En dan we hadden die dienst gehad en toen vroeg mijn middelste dochter naar de hand. Zei, ja, waarom vragen ze hier of het helemaal mag volstromen? Dat is toch helemaal niet, dat is toch niet fijn? Dus het moet toch moet een rivier overstromen? Die had echt zoiets van...
Ik wil ook allemaal geen meer campinggasten. Laat het alsjeblieft zo blijven, weet je wel. Niet nog meer volstromen. Nee.
Die metafoor liep helemaal bij de weg.
Ja, het ging duidelijk over... En inderdaad voor de niet-christelijke luisteraar... dat de geest kwam stromen daar... en dat het helemaal vol mocht stromen. Ja. Nou, dat was de oproep geweest... Ja. Maar dat zat niet in het vocabulaire.
Nee. Goed. Ja. Hey Ilke, heel erg leuk dat je er was en je vakantieverhalen met ons wilde delen. Ja, ik zeg, we kunnen er nog een keer weer uitnodigen.
Zeker, dat liep wel zijn de trein.
Ja, dus wij zijn er over 2 weken zijn we er weer uiteraard. Ja, en dan voor je het weet is zo'n aflevering ook alweer afgelopen, hè? Dan zou je willen dat de speelduur van een geloofsvoer gesprek aflevering net zo lang maakte als de laatste van seizoen 3. Toen gingen we volgens mij bijna een uur door. Nee, dat denken we dus niet echt, hè, want een uur is veel te lang. Een half uur, dat is nog wel te behapstukken. Leuk dat je weer luisterde. We hopen dat je ook dit seizoen weer elke 2 weken zult aanhaken. Want ja, wij weten in ieder geval alvast zeker, over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe aflevering van geloofsvoer gesprek. Dus abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je er niet eentje mist. En, alvast een teaser, er komt een nieuwsbrief. Hey, tot later!